De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.
BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
Hoe maken we samen een toekomstbestendige wereld? En welke innovaties in het bedrijfsleven dragen daar echt aan bij? Die zoeken we elke week in de meest zinvolle zoektocht van Nederland, de Green Quest. De meeste tegelzetters gebruiken nog steeds lijm. En die is allesbehalve milieuvriendelijk en zorgt er ook nog eens voor dat we de tegels na gebruik amper kunnen recyclen. Onze kandidaat in de Green Gallery heeft dé oplossing met wat hij noemt een modulair loslegsysteem. Hij gaat zo uitleggen hoe goed dat zit. Maar eerst, Nederlanders zijn het afgelopen jaar opnieuw meer vlees gaan eten, blijkt uit een onderzoek van de Wageningen University in opdracht van Wakker Dier. Gemiddeld gaat het nu om 39 kilo vlees per persoon per jaar, terwijl dat hard de andere kant op zou moeten. Dus ik vraag me ondertussen steeds bezorgder af, waar blijven toch die kweekburgers en kipschnitzels uit het laboratorium? En wat is er in de hoofden van al die Nederlanders gaande? Cor van der Welen is bioloog en filosoof en als bijzonder hoogleraar humanistische wijsbegeerte verbonden aan de Wageningen University and Research. Cor, was jij net zo verbaasd als ik dat de Nederlanders weer meer vlees zijn gaan eten?
Ja, goedemiddag, Harm.
Goedemiddag.
Wel en niet. Om te beginnen was het vorig jaar ook al een beetje gestegen, nadat het een aantal jaar een klein beetje was afgenomen, maar toch een soort van constant was gebleven. Mm-hmm. Het is aan de ene kant wel mysterieus, want heel veel mensen hebben zorgen over vlees hebben wel de bedoeling om minder vlees te gaan eten.
Ja.
Dus waarom stijgt het dan? Maar aan de andere kant begrijp ik het eigenlijk ook wel weer een beetje. Of tenminste, wat ik weet uit mijn eigen onderzoek en onderzoek van anderen is dat mensen eigenlijk heel dubbel zijn over vlees. Mensen hebben er inderdaad zorgen over en steeds meer. Hè, de duurzaamheid, de intensieve veehouderij.
Ja.
Maar mensen vinden het ook heel lekker. En die dubbelheid is eigenlijk geen goede grond om heel duidelijk beslissingen te nemen. Dus wat kan je dan krijgen? Je vergeet het af en toe weer even, je goede bedoelingen. Of iedere keer is het toch ook wel weer een goed argument om toch weer een keer vlees te eten.
Ja, ja, dus doordat je in een spagaat staat, ben je heel makkelijk voor jezelf eigenlijk.
Ja, je bent makkelijk voor jezelf of je neemt geen duidelijke beslissing.
Mm-hmm.
En wat de onderzoekers, mijn collega-onderzoekers, die hebben bijvoorbeeld ook als hypothese dat mensen dan thuis wel hun best doen, maar als ze dan uit eten gaan, weer even heel, heel lief voor zichzelf zijn.
Ja, precies.
En dan toch maar weer extra vlees nemen.
Even een technisch vraagje tussendoor. Heb jij iets van een oorbel tegen de microfoon aan hangen of een tamboerijn in je hand? Want ik hoorde de hele tijd een soort geritsel. Wel gezellig, maar heel verwarrend.
Ja, dat snap ik. Ik zou niet weten wat het is. Ik zou proberen heel stil te zitten.
Misschien helpt dat.
Helpt dat misschien.
Ik zat ook nog stiekem te denken, door die lockdown zijn we toch meer thuis. Gaan we weer kokkerellen? Vallen we terug in oud gedrag? Willen we gezelligheid en een vertrouwd jaren 50 gevoel? Dus dan komen de stampotten met de gehaktballen weer op tafel.
Ja, dat vind ik ook een hele goede hypothese. En volgens mij, ik heb het onderzoek niet gedaan, maar mijn collega's die denken denk ik ook dat soort dingen. En ze hopen er volgend jaar wat meer duidelijkheid over te hebben, want dan kan je natuurlijk terugkijken op wat er dit jaar is gebeurd.
Ja, kan je nog één keer samenvatten, want het is blijkbaar voor heel veel mensen extreem moeilijk te begrijpen. Welke impact heeft massale vleesproductie op de leefbaarheid van onze planeet?
Nou ja, de veehouderij is verantwoordelijk voor een behoorlijk percentage van de CO2-uitstoot. En het zorgt ook voor vervuiling en het zorgt voor veel landgebruik.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk sinds een rapport van de Wereld Voedselorganisatie uit 2007... staat dat steeds duidelijker op de agenda. En sinds die tijd is ook echt wel duidelijk dat de veehouderij echt een belangrijke bron is van vervuiling en klimaatverandering. En dat we dus daar echt iets aan moeten doen.
Ja.
En dat heeft zich natuurlijk gevoegd bij al eerdere bezwaren tegen in ieder geval de intensieve veehouderij, dat het voor dierenwelzijn heel
ja.
niet goed is.
Dus die twee factoren leiden er een beetje toe dat er steeds meer vleesvervangers in de schappen van de supermarkten kwam. En
ja.
die worden ook wel mondjesmaat steeds meer gekocht, ook al is het nog een beetje duur. Maar dan heb je ook nog kweekvlees, en daar wil ik het eigenlijk met jou over hebben. Wat is het concrete verschil met vleesvervangers en kweekvlees?
De meeste vleesvervangers worden van plantaardig materiaal gemaakt.
Mm-hmm.
En kweekvlees wordt gemaakt van dierlijke cellen. Dus dat is gewoon het grote verschil.
Ja, dus het wordt in een laboratorium opgekweekt. Als jij er naar kijkt, hè, dat wordt al jaren de belofte voor de toekomst genoemd. Wordt het nu eindelijk eens een serieuze ontwikkeling, of blijft dat voor eeuwig een belofte?
Nou ja, het wordt wel een steeds serieuzere ontwikkeling. En ik denk wel dat het op een keer er ook echt wel komt. Want mm-hmm. waarom? Er zijn best wel veel uitdagingen om het. Maar daar hebben we het misschien straks nog wel even over, wat die uitdagingen zijn.
Ja, noem ze vooral.
En ik kan ze ook meteen noemen,
ja.
inderdaad. Je moet om te beginnen de cellen waarmee je werkt, want je werkt vanuit cellen.
Mm-hmm.
Dat zijn bepaalde soorten stamcellen, dat kunnen heel verschillende cellen zijn. Daar hoeven we niet diep op in te gaan. Maar die cellen moeten wel zich delen en die moeten zich vermenigvuldigen en die moeten zich specialiseren tot cellen die bij je vlees, normaal vlees van hebt. Hè. De spiercellen zijn dat
ook. Ja, vet of spier, ja. ja.
Vet moet daar ook bij, ja. Maar om die cellen goed te begrijpen, dat was een uitdaging. Dan moet je het vervolgens gaan opschalen.
Ja.
Dan moet je een voedingsmedium hebben. He, dus die cellen moeten gevoed worden. Net zoals een dier gevoed moet worden, moeten cellen natuurlijk gevoed worden.
Mm-hmm.
Om te kunnen groeien. Ze hebben wel vegetarische voedingsmedia die daar geschikt voor zijn. Maar ja, die moeten ook nog betaalbaar zijn. Want je moet natuurlijk op grote schaal iets kunnen maken wat kan concurreren met de voedselprijzen van nu. Kijk, als je een medisch product maakt, dan doen de prijzen er niet zoveel toe. Maar
nee,
als je voedsel maakt,
ja.
dan moet het echt goedkoop zijn.
En datgene wat je dan die groeiende spiervezels voert, moet ook niet net zoveel landgebruik hebben als gewone dieren. Want dan los je eigenlijk alleen maar het dierenwelzijn op. Terwijl we veel meer problemen willen oplossen. Ja.
Nee, precies. Dat is waar. Maar je zou, als je bijvoorbeeld algen zou kunnen gebruiken, die kan je in water laten groeien. En dat scheelt alweer enorm.
Ja, die nemen ook heel veel CO2 op. Hè. Dus dan zijn we echt goed bezig.
Precies.
Laten we hopen dat het die kant op gaat.
Zijn.
Nou wil ik eigenlijk ook jouw filosofische kant even aanboren. Want zou je kunnen zeggen dat kweekvlees echt een waardevolle bijdrage is? Of is het juist weer iets waardoor we totaal niet hoeven te veranderen? Dat de techniek weer alles voor ons oplost?
Ja, dat is een goede vraag. En dat is een tegenstelling die heel vaak gemaakt wordt. Hè? Dat mensen er een soort van moreel lui van zouden worden en eigenlijk hun leefstijl niet veranderen.
Mm-hmm.
Doordat de techniek het wel weer doet. Maar ik denk dat die tegenstelling tussen technologische verandering en echt leefstijlverandering, dat eigenlijk helemaal geen goede tegenstelling is. Dat mensen, dat blijkt ook uit mijn onderzoek, juist door zulke rare technologische oplossingen als kweekvlees.
Mm-hmm.
De meeste mensen vinden kweekvlees in het begin wel een beetje raar als ze daarvan horen.
Ja, ja.
Dat zet hun ook toch vaak wel enorm aan het denken over gewoon vlees. En dan gaan ze ook nadenken over van ja, is dat eigenlijk wel zo gewoon? En bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld noemen. Dan zegt er iemand in. Ik heb focusgroepen gedaan met mensen. En dan zegt er iemand in zo'n groep. Die zegt van ja, maar is kweekvlees niet erg onnatuurlijk? En dan zegt iemand anders van ja, maar hoe natuurlijk is ons gewone vlees eigenlijk?
Ja, een vark in een klein hokje is ook niet natuurlijk. Of een koe in een weiland, want die willen onder de bomen lopen. Dus dat vind ik een goed punt, ja. Dus dat je naar iets totaal kunstmatigs als vlees, kweekvlees gaat kijken, denk je ineens, ja, maar de rest van ons gedrag is eigenlijk ook af en toe heel raar. Dus dat moeten we ook aanpassen. Wat goed.
Ja, en precies. Dus daarom is het ook. Ik heb de titel van mijn laatste publicatie was hoe normaal vlees eigenlijk vreemder wordt naarmate je gewend raakt aan kweekvlees.
Ja, ja,
dat
mooi.
Was in het Engels, maar goed, dit is de Nederlandse vertaling.
En wat is kweekvlees?
En mensen gaan echt. How normal meat becomes stranger as cultured meat becomes more normal.
Oh, cultured meat, want je bent kweekvlees, dat is hem niet, hè?
Dus, nee, dat is het niet.
Nou, ben jij vanuit dit onderwerp en de Wageningen Universiteit in gesprek gegaan met de boeren. Zijn die nou echt geïnteresseerd in kweekvlees, of zien zij dat toch als een hele donkere bedreiging aan de horizon?
Ja, kijk, het is in eerste instantie natuurlijk gepresenteerd en ervaren als een bedreiging. En dat is ook niet uit de lucht gegrepen. Hè? Want als kweekvlees een succes wordt, verandert het de hele veehouderij. veehouderij zou anders worden, kleiner. De intensieve veehouderij verdwijnt misschien wel. En wat zou dat voor boeren betekenen? Nou, in eerste instantie een bedreiging. Maar je moet je ook afvragen, kweekvlees is niet bedoeld om boeren weg te jagen, alleen maar om de vleesproductie duurzamer te maken.
Ja,
dus je kunt je dan gaan afvragen, van, zouden boeren daar misschien ook een onderdeel van kunnen zijn, in plaats van daardoor weggevaagd worden?
Ja.
En dat is des te meer een interessante vraag, omdat uit mijn onderzoek met burgers blijkt dat mensen veel meer sympathie hebben voor kweekvlees als het op kleine schaal wordt geproduceerd dan als het in grote fabrieken wordt geproduceerd.
Ja, en dat vlees wat er dan nog in het weiland staat, dat dat dan heel duurzaam is en een heel mooi leven heeft. En dan komen we allemaal een soort gek van geluk in het paradijs uit. Dus dat zou mooi zijn. Kun jij een voorspelling doen, Cor, wanneer die, noemen ze een kweekburger, daadwerkelijk in de schappen ligt?
Ja, dat is best wel moeilijk. Kijk, ik heb wel contact met mensen in die industrie, maar het onderzoek wordt eigenlijk voornamelijk in bedrijven gedaan. En die bedrijven, dat worden er wel steeds meer, en die zijn allemaal met elkaar in concurrentie, want die willen allemaal de eerste zijn. Ja. En die houden dus eigenlijk geheim waar ze precies staan. Mm. Dus het is heel moeilijk om precieze voorspellingen te doen. En die voorspellingen, de uitdagingen zijn volgens mij ook best wel groot. Dus het schuift iedere keer ook wel weer een beetje op.
Ja.
Maar daar staat tegenover dat er komen wel steeds meer van zulke bedrijven. En die bedrijven die slagen er ook steeds beter in om ontzettend veel geld binnen te halen. Dus we hebben twee Nederlandse bedrijven, Mozameat en Meatable.
Ja.
En die hebben allebei de laatste jaren miljoenen geld investeringen.
En die jutten elkaar op, dus het zit er aan te komen.
Die nemen steeds meer mensen aan. Dus het onderzoek raakt ook echt wel in een stroomversnelling.
Maar
dus
doen ze gok, binnen 5 jaar hebben we er een?
Ja, zoiets.
Nou,
ja.
Kijk, dat is een goede uitspraak. Cor van der Welen van de Wageningen University and Research. Dank je wel voor dit gesprek. En weet je, ik krijg al een heel klein beetje zin in zo'n broodje kweekburger.
BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
Elke week zoeken we in dit programma naar de meest duurzame innovaties van Nederland. En dat zijn er een heleboel. Vandaag nummer 8 in de Green Gallery. De e-Unic. Dat is een modulair tegel-loslegsysteem voor tegels. En deze innovatie klinkt ongeveer zo.
Een goed begin is het halve tegelwerk. Daarom gaan wij graag zo vroeg mogelijk met alle ketenpartners om de tafel.
Tegels, overal zijn tegels. Ga naar de wc en je ziet tegeltjes met regels. Tegels voor je tuintje, of tegels voor de straten. Dat in alle stijlen, soorten en maten.
Ja, André Ruske is van het bedrijf TGLS, wat een goede naam is dat. En die hebben dit systeem ontwikkeld. Ondertussen luistert als het goed is Wisse Hummel ook mee. Hij is een van de kritische juryleden en hij werkt zelf bij Engie. André, zou je aan ons en aan de luisteraars willen vertellen wat in de kern jouw innovatie precies behelst?
Uiteraard. Binnen TGLS zijn wij ongelooflijk gek op regelen en betegelen. En hebben wij de afgelopen jaren al heel veel vloeren op traditionele wijze mogen verlijmen.
Mm-hmm.
Omdat wij denken dat vloeren ook op duurzamere manieren te installeren zijn dan enkel met lijm, hebben wij vanuit een aantal uitgangspunten, duurzaamheid, recyclebaarheid en modulariteit, een loslegsysteem ontwikkeld die het mogelijk maakt om tegelvloeren snel en volledig lijmloos te installeren, of zoals wij het zeggen, klikken.
Ja.
Hierdoor worden tegels herbruikbaar voor een tweede of misschien wel derde leven.
Mm-hmm.
Of je kunt ze in sommige gevallen ook teruggeven als grondstof aan het productieproces.
Ja,
hoe mooi is dat?
Daar moeten we naartoe, hè? Modulair ontwerpen. Het is wel een soort, ik ga zo naar Wisse, maar hoe ben je op het idee gekomen? Want als er nou iets vast zit met lijm, dan zijn het tegels. Wie heeft dat bedacht?
Nou, de geestelijk vader van dit product is een vriend van mij. Die heeft die liep al langere tijd met dit idee rond. En uiteindelijk hebben we de hand ineengeslagen met mijn structuur en zijn idee. Ja. Het complementair zijn.
Je vindt het echt anders denken. Dat je denkt, hé, die tegels kunnen we los, mensen.
Ja, anders denken is anders doen bij ons.
Ja.
En dat vinden wij ook belangrijk. Vandaar ook dat we het gedaan hebben.
Wisse, jouw eerste reactie?
Ja, hele goedemiddag. Inderdaad ook wel mooi treffend wat je net zegt. Heel verrassend. Hè? Want dit is absoluut niet voor de hand liggend om hier op deze manier zo een weg in te vinden.
Ja.
Maar wel heel, heel mooi en heel waardevol dat je op deze manier, ik zou bijna zeggen, levenslang je eigen tegels mee kunt nemen. En ook nog weer kunt verwijderen. Dus zeker een hele mooie stap voorwaarts.
Ja, dat vind ik ook wel weer een schrikbeeld, hoor. Want voor je het weet zit je met van de jaren 70 tegels in je nieuwe villa. Dus ik ben meer voor recycling. Dan geef je ze weer door aan je kleinkinderen. Ja. Maar goed, ga door.
Ah, ja. Ja, nou, daar zit ook wel iets in de zin van... je zegt, hè, wat neem ik daarvan mee? Maar overal zie je tegels, werd zo net zo heel mooi gezegd. En dat vroeg ik mij ook af. Van, het ligt er misschien ook wel aan of je in dat hele speelveld aanbiedt... of dat je daar een specifieker gebied in hebt. En dan denk ik, kan ik het in mijn badkamer toepassen? Of is het dan helemaal... Hoe zit je dan met hygiëne, waterdichtheid? Dus dat was wel een eerste vraag waar ik meteen al mee af kreeg. Zoiets van, hey, hoe zit dat?
Ja, wil ik meteen weten, André. Kan het alleen in een hele grote bedrijfspand of ook thuis?
Nee hoor, het kan ook thuis. En aan dit product liggen ongeveer... 5 kantjes aan het programma van ijzer ten grondslag. En daar is aan de voorkant dus rekening gehouden ook met dit soort vraagstukken.
Ja, zullen we eerst even naar de basis gaan? Dat oude wetse tegelen, ik zei in mijn intro al met vieze lijm. Nou, dat zou ik jou niet zo snel horen zeggen, want dat heb je zelf ook jaren gedaan. Maar op hoeveel manieren is ouderwets tegelen niet duurzaam? Dus dat, je kan die tegels moeilijk recyclen, maar die lijm, hoe erg is dat?
Nou, om een voorbeeld aan te halen. Wij als TGLS verbruiken of leggen ongeveer 125.000 vierkante meter aan traditioneel tegelwerk. Mm-hmm. Als je dan weet dat we ongeveer 4 kilo per vierkante meter aan lijm gebruiken. Dan zitten wij op een gebruik van circa 500.000 kilo lijm. En dat staat gelijk aan 20.000 zakken lijm.
Ja, doen we sportfondsenbanen, in volumes. Maar goed, heel veel lijm.
Ja, heel veel lijm.
Dus dit product is eigenlijk geboren uit schaamte, mogen we het zo zeggen?
Nou, nee. Ik denk dat er ook manieren zijn om nog iets efficiënter te werken. En kijk bijvoorbeeld alleen naar de retailsorganisaties. Je kunt daar onderscheid maken tussen supermarkten en kledingwinkels.
Ja.
In de supermarkt kan een pot pindakaas van de derde stelling naar beneden vallen. Dat vergt toch iets anders van een vloer dan bijvoorbeeld een kledingwinkel waar hooguit misschien een onderbroek of een overhemd op kan vallen.
Bikini naar beneden dwarrelt, ja.
Maar als je dan weet dat we hem traditioneel op dezelfde dikke manier verlijmen, dan zou je kunnen afvragen, joh, kunnen we daar nou niet efficiënter een vloer installeren? En ik denk dat gelukt is met Unique.
Want je hebt een bijen, de tussenlaag. Ja. Misschien, het is wel radio, maar kan je het even beeldend beschrijven? Ik zie een soort, laat mij beginnen en dan ga jij het invullen. Een soort zwart kratjesachtige structuur. Het is eigenlijk met niks te vergelijken. Een soort hele grote opgepompte transistor lijkt het wel. Zwarte vlakken verbonden door richeltjes. En dat zit tussen de tegel en de vloer.
Dat zit tussen de tegel en de vloer. En we zijn tijdens het ontwerp vanuit gegaan dat we met zo min mogelijk materiaal de maximale belasting willen bereiken. Dus we zijn ook uitgegaan van de hoogste industriële eisen. Want afschalen kan altijd, maar opschalen niet. Dus we hebben ook echt bewust gekozen om gelijk hoog in te steken. En op dit moment wijst de praktijk uit wat wij in de theorie verwachten. Hij doet het, ook in de wat zwaardere belasting.
En je kan sneller leggen, heb ik begrepen.
Ja, je kunt heel snel leggen.
Je klikt ze erin, klaar.
Je klikt ze erin en afhankelijk van waar je de vloer wilt leggen, komt er nog iets tussen of niet.
Wisse, ik denk dat jij iets wil weten, want jij zit bij Engie, dus voor jullie een interessant product. Wat je nou precies bespaart aan alles en zo?
Nou ja, ik denk dat het een terechte vraag is. Hè? Als je kijkt naar de enorme hoeveelheden, dus op 500.000... Dat gaat nogal ergens over.
Nou.
Welk deel daarvan kun je vervangen? En over wat voor uitstoot of besparing van grondstoffen hebben we het dan concreet over?
Ja, ik denk meerdere. Als je alleen kijkt naar een stukje grondstof, en ik heb hem hier in een aantal uitzendingen ook al een paar keer voorbij horen komen. We hebben dan schaarste als het gaat om grondstoffen. Wat is er nou mooier als je de tegel naar een kunt hergebruiken en kunt teruggeven aan het productieproces?
En de tussenvloer?
Die kun je ook, die is dusdanig hard, die kun je blijven gebruiken. En als die echt einde leven is, dan kunnen we hem recyclen.
Kan ook.
En datzelfde geldt voor de spanvoeg die er ook tussen zat. Ja. Dus al het materiaal wat wij gebruiken om die tegel of andere soorten steen te faciliteren, die is van recyclebaar materiaal gemaakt. En wat misschien ook wel leuk is om te melden, wij zijn een oer-Hollands bedrijf. We hebben een oer-Hollandse fabrikant in Nederland, Moza. Die inmiddels ook al de tegels heeft die weer teruggegeven kunnen worden als grondstof.
De madaster voor de tegels is er al. En dus een heel paspoort, leven lang mee en daarna gewoon in beeld. Want grondstoffen blijven waardevol.
Absoluut.
Dus dat met Moza steun lijkt mij heel belangrijk voor een product.
Nou ja, het absoluut. Ja, mooi bedrijf.
Hoe staat het met de markt verder? Loopt. Ja, wist je geen gang?
Ja, ik wil zeggen, ik was daar wel benieuwd naar. Want in hoeverre zit het dan ook met het aanbod van tegels? Want eerste indruk is dat je dan dezelfde tegels kunt blijven gebruiken die we nu ook gebruiken. Of heb je toch een soort specifiek soort tegel nodig?
Nee hoor. Nee. Als het puur over het Moza-product gaat, dan hebben zij in hun collectie de tegel die ook weer hergebruikt kan worden. En dus teruggegeven kan worden als zij een grondstof. Die heeft ook een cradle-to-cradle zilver certificering. En ik kan mezelf maar zo voorstellen dat de lijm die wij er tot nu toe hebben ongesmeerd ervoor zorgt dat ze nog geen goudcertificering hebben.
Ja.
En misschien dat wij daar als tegeltje aan mogen bijdragen.
Ik voel hem al. Dat was een woordspeling.
Ja, mooi hè.
Hoe is het met de markt? Loopt het goed?
Nou, we hebben wel een wat mindere tijd gehad, zoals heel veel bedrijven in Nederland. Maar het begint nu toch langzaam weer aan te trekken. En langzamer beter.
Ja, doe jij de laatste vraag over circulariteit of ik? Want,
precies, ik wil hem best wel stellen in deze harm. Ik vind hem
moet kort.
Zeer, zeer waardevol. Maar die sluiten van die keten, dat is wat we vaak terugzien bij circulair. Hoe goed lukt jullie dat? Of verwacht je dat dit uit de afvalcontainer te halen is?
Hoe hou je die tegels in het vizier?
Nou, alleen lukt dat niet. Dus dat is ook de reden waarom wij een aantal partners om ons heen hebben verzameld die ook ons product omarmen. We hebben iedereen uitgenodigd, maar juist degene die super enthousiast hebben gereageerd op ons product, dat zijn de mensen die ook nu nog bij ons aan tafel zitten. Er liggen nu een aantal vloeren en wij gaan gefaseerd uitrollen. En op de achtergrond zijn wij al bezig om deze structuur aan te brengen, zodat wij die complete logistieke ketengedachten ook rondkrijgen.
Ja, maar dat wil je uiteindelijk, hè? Dat het echt modulair ontwerpen en helemaal in vizier. Had ik nog geen, en dat mag alleen met ja of nee, antwoord op de vraag hoe goed het gaat. Gaat het goed?
Ja.
Kijk, dat is fijn. Het gaat goed. Ik ga je enorm bedanken, André Ruske van TGLS. En natuurlijk ook dank aan jurylid Wisse Hummel van Engie. En heeft jouw bedrijf nou een minstens zo belangrijke innovatie? Meld u vandaag nog aan voor onze competitie op thegreenquest.nl. En deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, bnr.nl... of je favoriete podcastkanaal natuurlijk. En bedenk minstens één keer per week, terwijl je geen tegels ligt te leggen met lijm, die volhoudbare wereld, die maken wij samen.
The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië en voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer, ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.